Er wordt van Rutte soms ook wel eens gezegd van, nou ja, het is een beetje draaikont, hè. Gisteren is iets blauw. En als het vandaag beter is dan het geel is, ja, dan wordt het toch geel. En dat past ook wel bij zo'n chimpansee. Hè. Je kunt vandaag met iemand vechten in je groep, maar je kunt mooi de handen uitreiken om ervoor te zorgen dat je weer verder met elkaar door één deur heen kunt.
Dit is de mensrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen, die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt, zich afvraagt, wat zijn we toch aan het doen hier op de mensrots? Fijn dat iedereen er weer is en luistert naar deze podcast. Deze zenden we uit in de dagen dat de mensen het meest zweven. Het schijnt dat, of tenminste in ieder geval is het zo, dat de zwevers nog steeds niet weten wat ze moeten. Maar nu begint het echt het zweven ook een beetje samen te klonteren. Want nu begint het ook een beetje spannend te worden voor die zwevers. En Patrick, jij en ik hebben afgesproken om die zwevers dan een beetje te helpen. Maar misschien ook wel op een...
Ik weet niet of dat goed gaat. Ik ben bang dat een aantal nog meer gaan zweven.
Ik weet wel zeker. Waarschijnlijk zo. Want we gaan ze misschien helemaal niet helpen. Ja, nou ja, van de kastje naar de muur of zo. Het zou kunnen zijn dat we advies gaan geven waar je niks aan hebt. Maar wie weet. We hebben afgesproken, ik heb die lijst voor me. Kandidatenlijst voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Woensdag 17 maart 2021. En ik zit in kieskring 8, dat je het even weet. Ik ga de top 10 eventjes doen. En de top 10, ik pak de lijsttrekker. En dan zeg jij gewoon op welk dier of weet ik veel. Jij bent van de apen ook. Welke apensoort jij aan moet denken. Laten we gewoon een 10 doen. 50 plus is lijst 10 hier, of de nummer 10. En dat vind ik dan wel leuk. Die mevrouw heet Den Haan. Die had beter zeg maar van de Partij voor de Dieren kunnen zijn, die dan weer Ouwehand heet. En dan zou je kunnen denken dat het beter Partij voor de Dierenparken zou moeten zijn. Wat ontzettend flauw grapje is aan het begin van deze top 10. Sorry. Oké, mevrouw Den Haan, 50 plus. Op wie lijkt ze?
Ik begin al heel slecht vandaag. Geen flauw idee. En dat is misschien ook wel een beetje wat het zegt over haar positie en haar rol. Ik moest haar echt even googlen om een gezicht erbij te krijgen. En relatief onzichtbaar. En dat is natuurlijk wel de truc in verkiezingen, is zo zichtbaar mogelijk worden. Nou, daar doet zij het helemaal nog niet goed in. Dus het is bijna zo'n soort nachtaapje, wat je alleen maar in hele zeldzame situaties een keer tegenkomt en gaat zien.
Van die glimoogjes. Dat is
natuurlijk wel een uitdaging.
Ja. Ja, met die kleine gele oogjes, toch?
Ja, met die grote ogen die je dan aanstaat. En dan is dat je weet van, goh, ik heb ze gezien.
Oké. Die is benoemd. Dan gaan we naar de. Nou, daar heb je er. Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand. Hebben we vorige keer ook een beetje over gehad. Dat je vond het een beetje een wonderlijke partij. Dit is een antipartij. Of een soort tegenpartij. Riep je vorige keer. Maar die wordt aangevoerd in ieder geval door Esther Ouwehand.
Nou ja, het is een antipartij, maar ze heeft wel uitgesproken ergens in een interview dat ze eventueel regeringsverantwoordelijkheid wil nemen. Ik krijg bij haar toch wel een beetje baviaantje in mijn gedachten. Dat is uiteindelijk wel roepen en aangeven, hoor, ik wil wel samenwerken. Is wel een verandering in de partij, hè, van ik wil best mee gaan regeren, maar ondertussen nog steeds heel erg naar je naasten blijven blaffen en de tanden tonen. Waardoor die naasten denken van ja, het is leuk om met jou in één groep te zitten. Maar je moet niet te dichtbij gaan komen. En dat is ook wel de rol die ze nu een beetje neemt. Tanden tonen, haar standpunten. Hè, ze roept ook tegen iedereen van, wij zijn de enigen die echt groen zijn. En ook echt snappen dat een aantal dingen op de kop moeten. En dat doet ze ook wel met een zeer uitgesproken toon. Maar daarvoor... ze is wel onderdeel van de groep. Zeg, ik wil wel met je vlooien. Maar aan de andere kant komt niet te dichtbij, want dan zie je mijn tanden weer. Want ik heb wel een heel duidelijk standpunt.
Ja, dus het is toon en tanden. Dus dat gillen ook van die bavianen.
Ja, absoluut. Bavianen hoef je nooit te zoeken. Die hoor je wel waar die zitten.
Oké, dan gaan we naar nummer 8. En dat is de ChristenUnie. Daar heb je Zegers. We hebben het vorige keer wel uitgebreid gehad, volgens mij, over Van der Staaien.
Ja.
We hebben de staatskundige gereformeerde partij, de SGP. Maar we hebben het niet gehad over Zegers.
Nee.
Wat is er dat voor één?
Nou, ik vind wel leuk dat Zegers is wel anders als Van der Staaij. Totaal anders, zou ik zeggen. Ja. En wat ik wel mooi vind is bij Zegers, ik zou zeggen van, het is wel een beetje zwartrug gorilla. En wat is het verschil tussen een zilverrug en een zwartrug? Een zilverrug die loopt zich heel hard op de borst te slaan en zegt, jongens, ik ben de grote leider hier. Terwijl een zwartrug, die wil soms wel eens de grote leider zijn, maar weet ook wel heel lang zijn positie te pakken. En waarom koppel ik dan niet aan een chimpansee? Omdat hij is wel heel rustig. Hij komt af en toe voorbij, heeft zijn duidelijke positie, zijn duidelijke rol. Weet hij ook wel heel goed te verwoorden. Is ook wel helder dat hij nooit de grote leider zal worden. Het is ook wel mooi dat sommige partijen weten, gewoon, we hebben een soort plek in die maatschappij. We hebben een soort rol, ook soms met regeringsverantwoordelijkheid. Maar ze zullen nooit de premier gaan leveren. En dat vind ik wel mooi, dat weten ze dan ook. Dus het verschil met een zwartrug is wel dat hij nog eens ooit hoopt de grote zilverruggorilla te worden. Maar heel veel zwartruggen die blijven gewoon, ja, ze worden vanzelf wel een keer grijs, maar gaan nooit de grote leiders worden. Mm. En sommigen kunnen zich daar prima in vinden in die rol.
Oké. Partij van de Arbeid. Ploemen. 7. Blijf 7. Ja.
Ja, ik vind dat wel zo'n. Als ik haar zo zie, dan krijg ik altijd zo'n chimpansee-vrouwtje in beeld die best een dominante rol kan nemen. Maar dat wel op een slimme manier doet. Ze heeft ook, moet ik zeggen, maar ja, dat is flauw. Haar stemgeluid doet me ook altijd een beetje denken aan een chimpansee. Een beetje dat schorige met een zachte G. Nou, dat mag ik dan wel zeggen, dat zachte G. Maar wat je ziet is wel proberen die plek te veroveren, af en toe fel uit de hoek komen, maar niet te fel. Ik bedoel, zij wil best af en toe even haar standpunt en ze geeft haar kaders aan. Maar ze is in mijn optiek wel heel slim bezig. Dat ze ook al snapt dat ze straks het spelletje moet gaan spelen. Mm-hmm. En dat ze ook de verbinding moet gaan zoeken. En dat snappen chimpansee-vrouwen soms.
Ook dat ze begrijpen dat ze vrouwtjes dat ook inderdaad, dat ze straks, zeg maar, coalities moeten gaan vormen. Dus niet nu meteen.
Nou, wat je vaak ziet is dat bij chimpansees zijn de vrouwen vaak heel opportunistisch. Mannen overigens natuurlijk ook, maar vrouwen zijn soms net iets slimmer in het plekje veroveren waar ze precies passen. Kijk, wat chimpansee-mannen doen. En daar gaan we zeker vandaag ook nog wel over hebben, is dat uiteindelijk willen ze allemaal naar die allerhoogste top, op één uitzondering na, maar ze proberen bijna allemaal naar die hoogste top. Terwijl die vrouwen vaak dat niet meteen als ambitie hebben, maar wel heel snel, heel slim dat spelletje weten te spelen om op een hoge positie uit te komen en in ieder geval invloed en macht te hebben. Okay. En dat is een stukje coalitievorming, dat is soms ook even blaffen naar degene die te dichtbij komen. Maar dat is dat spel wel heel snel spelen. En ik denk wat bij haar natuurlijk wel een hele grote rol speelt, is dat zij buiten de Tweede Kamer ontzettend veel politieke ervaring op heeft gedaan, die ze nu natuurlijk ook weer de Kamer in gaat brengen. En zij komt natuurlijk uit omgevingen waar ze heel goed dat politieke spel moeten snappen. En die spelletjes spelen nog veel meer dan er vaak in Den Haag noodzakelijk is.
Ja, zij is niet uitgezet in een nieuwe bosrijke omgeving, zeg maar. Zij kent dit wel, deze omgeving.
Zij kent deze omgeving absoluut. Maar ik denk dat zij ook wel die bagage gaat gebruiken om haar plek te bepalen en haar rol te bepalen.
Lijst 6, de Socialistische Partij, Marijnissen.
Ja, Marijnissen is. Ik vind haar wel heel erg mooi, want ze draagt natuurlijk de goede naam. Zij vertegenwoordigt ook, en daar hebben we vorige keer al een klein beetje over gehad. Hè? Je hebt leiders die in een heel breed spectrum omhoog kunnen groeien in de hiërarchie. Hè? Die ook, zeg maar, boven de partij een stukje staan of buiten de partij staan. Mm-hmm. En waarbij ze ook heel erg goed snappen van, ik kan kiezers van buitenaf vinden. Waar zij natuurlijk heel sterk voor staat, is een leider van haar achterban. En dat is wel een beetje verschil ten opzichte van die anderen. Zij vertegenwoordigt datgene wat de partij ook wil uitstralen. Weet je, die vechtersmentaliteit, een beetje rouwige, maar wel op een hele vriendelijke manier. Soms ook wel gevat. En daarmee zet ze haar positie heel erg duidelijk neer. En ik denk dat als mensen, als je haar bekijkt vanuit het perspectief van haar achterban, heeft ze best wel iets van een zilveren gorilla. Is ze toch wel een leider. Terwijl als je misschien van buitenaf kijkt, denk je, maar het is mijn type niet. Maar wat vooral cruciaal is in dat soort partijen, en nu stigmatiseer ik ze bijna zo van dat soort partijen, maar dit soort partijen kunnen ook heel groot en heel invloedrijk zijn, maar is dat je vaak vooral een vertegenwoordiger voor je achterban moet zijn. En dan moet je gewoon iemand hebben die voor de troepen staat, een beetje vechten. Iemand die zich best op de borst slaat, niet als persoon, maar wel vanuit de achterban.
Ja.
En daar vooral ook voor zorgt. En dat is natuurlijk ook wat zij doet, als je haar ook hoort spreken. Zij spreekt altijd vanuit die achterban. En je hoort eigenlijk in alles wat ze zegt, hoor je continu er doorheen. Maar mijn mensen of mijn achterban, daar moet ik even voor opkomen. Ja. En dat benadrukt ze soms letterlijk. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat is een beetje dat wat een gorilla, zilveren gorilla doet. Ja. Die uiteindelijk ook wel voor zijn troepen staat, die voorop staat en ook een beetje met die vechtersmentaliteit staat. En dan kan de rest gewoon achteroverleunen.
Heeft dat zeg maar nadeel? Want dan ben je eigenlijk de hoogste in rang. Dat betekent dat ze alleen nog maar coalities kan aangaan. Kunnen zilverruggen dat goed?
Nee, helemaal niet. En ik weet niet of dat voor haar ook van toepassing is. Maar een nadeel is ook, en dat is ook altijd het grootste risico van dit soort partijen. Je bent sterk omdat je geen concessies doet. Je hebt macht en je hebt invloed omdat je gewoon vasthoudt aan je principes. Nu wil ik niet de SP-kiezer uiteindelijk moedeloos maken. Maar dit soort partijen kunnen alleen maar sterk en groot worden in oppositie. En de reden is heel simpel, omdat als je uiteindelijk coalities aan wilt gaan, als je een verbinding wilt aangaan, dat is geven en nemen. Een apensoort die heel goed is in coalitievorming, dat zijn bonobo's. En bonobo's, daar zijn de vrouwen de baas, omdat ze een verbinding maken met andere vrouwen. En het bijzondere is uiteindelijk dat een nadeel daarvan is, je moet altijd iets van jezelf opgeven. Je moet bereid zijn je standpunten uiteindelijk ook te wijzigen en daar flexibel in te zijn. En dat past niet bij een partij als de SP. Je hebt een aantal principes en daar blijf je aan vasthouden. Als je dat ook niet doet, dan ben je ook wel heel snel weg.
Ja, nou, je hebt er veel over gezegd over de SP, maar ik vind het ook wel complimenteus klinken dat ze gewoon een zilverrug is. Gewoon heb je de baas voor de achterban. Ja. Duidelijk.
We gaan naar GroenLinks. Is ook een cruciale, hè? Dus,
We gaan naar GroenLinks. Naar Klaver, Jesse Klaver.
Ja, Jesse Klaver heeft een klein probleempje.
Wat dan?
En dat probleempje dat hangt aan zijn kont.
Wat?
Daar is hij heel hard mee bezig om daar dat kwijt te raken. Maar bij Jesse Klaver heb ik altijd als ik hem zie, hoor. En dat is natuurlijk ook een beetje wat hij heel lang heeft gedaan en waarmee hij ook groot is geworden. De chimpansee, de puber chimpansee met een witte puntje op zijn kont. En dat witte puntje haar, dat symboliseert eigenlijk van, ik ben puber, ik ben peuter en ik kan me net iets meer permitteren als anderen, waardoor je een soort gunningsfactor krijgt.
Mm.
Daar zit alleen één klein addertje onder het gras, is namelijk hoe serieus word je dan genomen. Je kunt veel voor elkaar krijgen. Je kunt net af en toe dingen formuleren die anderen niet kunnen formuleren. En daar zit dan net even dat haakje aan, dat op een moment dat als je dan een keer serieus genomen wil worden, dat de anderen dan nog steeds jou met dat witte puntje zien. En dat is veel mensen, niet alleen in de politiek, gebruiken dat. En hij kwam een beetje binnen als een soort jongensachtig typetje.
Ja,
wat er doorheen fietst. Hij ging ook als eerste festivals organiseren. Hij ging op de grote podia bijna een feest bouwen. Totaal anders dan wat de politiek gewend was. En dat is mooi, hè, want daarmee trek je mensen, daarmee trek je publiek. Maar het kan uiteindelijk ook wel tegen je gaan werken. En dat is wel een beetje wat aan hem kleeft. Van hoe serieus gaan we hem nemen? Mm-hmm. En toevallig was ik afgelopen week even luisteren naar verschillende interviews en discussies. En je hoort dat ook wel een beetje terugkomen. Hè? Als je Rutte hoort, die zegt, ja, met GroenLinks onderhandeling, dat hebben we wel eens geprobeerd, maar ja, dat werd niet zo heel erg succes. En dat wordt dan in een soort ondertoon gebracht. Zo van, ja, het is leuk spelen, mensen, maar op een gegeven moment moet je ze verder laten spelen. En dit is altijd een dilemma wat aan mensen kleeft die op een speelse wijze binnenkomen. Daarmee ook echt aanzien verwerven. Maar je komt dat imago heel slecht kwijt. En ja, dat is dus een beetje zo'n chimpansee. Die hebben zo'n wit puntje aan hun kont plakken. Dus dat zijn van die witte haren. Normaal als ze een jaar of 7 zijn, dan verliezen ze die. En dan worden ze steeds serieuzer genomen. En dan gaan ze ook het echte leven in. Maar ja, voor sommige mensen is het soms heel lastig die witte haren kwijt te raken.
Ja, we hebben ook last van herinneringen, zou ik maar zeggen, op dat vlak. Hè? Wij gaan,
ja, absoluut.
Ja. Oké, we gaan door. We gaan naar D66. Sigrid Kaag.
Nou ja, zij moet natuurlijk ook nog heel duidelijk gaan profileren en haar plek gaan bewijzen. Ja. We hadden het net al heel even over de bonobo's. En ik hoop voor haar, en die signalen geeft ze ook al een beetje af, en dat past ook al bij haar partij, een goede bonobo te zijn. En daarmee bedoel ik dus vooral die coalitievorming. Ja. Waarbij je dus ook uiteindelijk bereid bent om standpunten op te geven. En dat is natuurlijk, ik kan er nog niet zeggen, zit ze al inmiddels op dat punt? Hè? Daarvoor is ze ook denk net iets te nieuw in die rol. Maar dat moet wel haar kracht zijn. Ben je uiteindelijk bereid? Hè? Je hebt je verkiezingsprogramma, je hebt je standpunten, je hebt je perspectieven. Maar uiteindelijk moet je ook wel bereid zijn om te onderhandelen daarover. En ook af en toe dingen op durven te geven om ook weer een klein stukje te winnen. En dat is een kenmerk van bonobo's. Je hoeft niet de grote baas te worden. Maar je ontleent je macht door heel slim uiteindelijk de coalitievorming. En ik denk dat ook bijna de kracht van die partij is. Dat ze heel vaak juist die plek in zo'n coalitie weten te vormen. En ook in welke coalitie het ook gaat worden. Ze zijn altijd wel bereid wat dingen weg te geven, maar ook dingen te nemen. En dat is juist de kracht van bonobo's.
Ja, en wat er wel bij mooi is, ze heeft een mooie toespraak gehouden volgens mij, of iets op internet gezet ergens, waarbij ze zich echt ook uitsprak over jonge vrouwen, geef het niet op, kom in de kracht van je leven, benut je talenten en dat soort dingen. Dus het is letterlijk ook, wat jij zo mooi zegt, bij een bonobo-vrouwtje, maar misschien ook wel een van de wijzere bonobo-vrouwtjes, die dit nu aan het, die in ieder geval die coalitie aan het smeden is. Ja,
ik heb wel eens ooit geschreven in een boekje, en dat ging over de macht bij de vrouwen. En daar heb ik toen ook op geschreven dat ik zei, het is eigenlijk heel erg bizar dat er nog steeds geen Nederland of een vrouwelijke premier in Nederland is geweest. Het is heel bizar dat vrouwen zo weinig in topposities zijn. En dat ligt niet aan de mannen, maar dat ligt grotendeels aan de vrouwen. Want wat doen bonobo's altijd? Die steunen altijd vrouwen. En de helft van Nederland is vrouw. Dus op het moment als morgen alle vrouwen in Nederland ervoor kiezen om ook op een vrouw te stemmen, dan is de kans heel erg groot dat in de politiek heel snel verschuivingen gaan komen. En ja, zij geeft wel een klein beetje aan ook wel van ja, vrouwen, neem je rol en neem je positie daar ook wel in. Ja. En dat past heel erg mooi bij de bonobo-strategie. Uiteindelijk ook dat samenwerken en die coalitievorming.
Ik kom erachter dat ik misschien ook wel een bonobo ben, maar dan het apes, de mannenkant, want ik stem altijd op een vrouw.
Nou, daar hebben we één ding gemeenschappelijk. Ik stem nooit op de partijleider, ik stem altijd op de tweede persoon op een lijst. Ja. Er zijn bijna altijd vrouwen in Nederland.
Ja, oké. We hebben het er niet over. Tenminste, we gaan niet op onszelf nou met apen.
Nee. We blijven neutraal.
Jazeker, wij zijn mensen. Maar we begrijpen. Oké, CDA, Hoekstra. Ah! Daar hebben we Hoekstra. Nou, zo veel nieuws de laatste tijd. Veel uitspraken gedaan. En na één jaar terug. En dat wordt hem dan allemaal niet in dank afgenomen. Hij was eigenlijk de gedoodverfde leider. Hè, de nieuwe leider van Nederland. Naast Wilders. Nou, daar staat hij dan.
Ja, en hij is natuurlijk heel erg bijzonder op zijn plek gekomen. En dat vertelt natuurlijk ook wel iets over hem. Natuurlijk was Hugo de Jonge de verkozen partijleider. Wat overigens denk ik heel slim is voor CDA dat hij niet is geworden. En niet dat ik iets van inhoudelijk daarover vind bij Hugo de Jonge. Maar we hadden het straks over je moet je achterban vertegenwoordigen. Ja. En CDA is nu niet meteen de achterban die het meest frivol is. De Jonge heeft soms wel wat frivole dingetjes waarvan je denkt, daar moet je mee oppassen.
Wit puntje aan zijn staart toch misschien hier en daar? Wat witte haar?
Nee, dat denk ik niet, maar hij is inmiddels wit puntje kwijt, maar hij denkt het zich af en toe nog te kunnen permitteren. Nee. Dat wordt hem ook wel af en toe weer afgestraft. Dat gebeurt overigens bij chimpansees ook en dan krijg je gewoon een enorme klap om je oren. En dan weet je van, joh, ik moet me nu volwassen gedragen. Wat ik wel grappig vind van Hoekstra is dat hij zet een soort lijn neer van CDA-leiders die in het verleden ook al was. Het zijn degelijke mensen, maar heel vaak hebben ze ook een beetje humorachtige achtergrond waarvan je denkt, hey, dit vind ik wel verrassend. Ik moest bij hem een aantal keren aan Van Agt denken. Waarvan ik denk van ja, hij heeft wel, het is de boekhouder, maar soms zit er ook wel iets dat je denkt van ja, ik vind hem eigenlijk ook wel grappig, ook wel leuk hoe die daar uit de hoek komt. En dat is een rol die zien we bij apen eigenlijk ook wel weer bij de chimpansee-vrouwen voorbij komen. Je permitteert je een soort rol in zo'n groep die afwijkend is. Je hebt niet meteen bij hem dat je denkt, oh ja, daar staat de grote nieuwe premier van Nederland. En dat heeft het CDA wel vaker gehad, dat je dacht, geen flauw idee dat die persoon nou premier gaat worden. Maar ja, die werd het dan toch uiteindelijk, door welke omstandigheden dan ook. Dus je weet hoe dit ons nog gaat verrassen. Maar het is wel een beetje ook wel wat nu aan hem kleeft zo van, ja, ik word niet de partijleider en uiteindelijk staat hij daar toch als partijleider. Dat is dan zo, ja, oh ja, de jongen die gaat weg, ja, dan pak ik maar die plek. Ja, ik had het van tevoren ook misschien gewild, maar toen heb ik gezegd, nee, doe ik niet. En ik ga, dat is een beetje van, waar sta je nu uiteindelijk? En nou, waarom plak ik dan ook daar de chimpansee-vrouw op? Omdat het soms als observator wel eens lastig is van, waar staan die vrouwen? En wat is hun plek uiteindelijk? En wat is hun invloed? Wat is hun macht? En dat vind ik wel grappig om ook te zien. Dat je dan het ene moment kijkt en dan denk je, ja, daar heb ik de grote leider. En het andere moment denk je, nou, volgens mij ook niet.
En wat levert dat gedrag op? Kan je er iets over, zeg maar, uit jouw onderzoek of wat je gezien hebt in de natuur over vertellen? Wat levert dat twijfelachtige gevoel rondom die vrouwen dan op?
Soms heel veel macht. Want wat het grappige is, wat daardoor gebeurt, is dat je uiteindelijk heel veel macht en invloed gaat vergaren zonder dat je daarvoor hoeft te knokken. Ja. En dat is heel vaak is het zo dat als je aan de top wil komen, dan moet je daar ook wel een beetje voor knokken. Dan moet je ook echt iets opgeven. Dan moet je ook heel hard in investeren. Terwijl soms zie je van die vrouwen die worden in zo'n positie komen die uiteindelijk terecht, dat je denkt van ja, ze fietsen overal doorheen. Ze komen overal een beetje mee weg. En nu zie je ook alweer, dan doet hij wat uitspraken, is niet heel handig. En dan krijgt hij hier en daar wat draaien om de oren. En uiteindelijk, waarschijnlijk komt hij er toch gewoon mee weg. Ja. En dat is niet dat puberale gedrag, hè. Dat is er niet. Maar uiteindelijk een soort tolerantie, waardoor dan uiteindelijk steeds hoger die positie wordt verworven. En waardoor ze soms ontzettend veel macht en invloed kunnen krijgen, zonder dat ze meteen een draai om de oren krijgen.
Je gaat straks nog iets vertellen over het leiderschap van Geert Wilders, want dat heb je beloofd vorige keer. Maar we gaan eerst eventjes duiden. Wilders, Partij voor de Vrijheid.
Nou, Wilders is natuurlijk, laat ik hem heel snel plaatsen. Dit is gewoon een zilveren gorilla. En waarom durf ik dat zo hard te zeggen? Omdat hij zit heel lang heel stabiel in die positie. Maar het is ook duidelijk, er is ook maar één leider binnen die partij. He, daar is ook geen opvolgingsdiscussie, er is geen opvolgingskwestie. En dat past ook wel bij een gorillagroep. Er is geen tweede in die groep. Er is één baas en die is uiteindelijk bepalend. En ja, dat is een heel duidelijk kenmerk. Maar ik zou ook nog wel andere aap op willen plakken. En daar komen we misschien dadelijk op terug, want dat is het duiden van...
Zullen we dat straks even doen dan?
Dan doen we dat dadelijk.
Ja, vind ik goed.
Maar echt zuiver kijkend, hè, vanuit ook partijpolitiek en uit van zijn rol vanuit de partij. Gewoon een zilveren grullen, hele sterke dominante leider. Die uiteindelijk, zeg maar, heel goed zijn positie weet te bewaken. Maar waar je dus ook altijd het gevaar hebt... dat wat wel eens gebeurt bij een gorilla, als daar geen opvolger zit in de groep. En zo'n zilveren gorilla overlijdt, dan valt die groep meestal uit elkaar. In de wil blijven die vrouwen niet spontaan bij elkaar en zeggen van, nou, weet je, dan doe maar een tijdje zonder kerel. Zo'n groep valt uit elkaar. En dat is heel vaak bij dit soort structuren en dit soort groepen. Is een leider zet heel veel duidelijkheid neer. En voordeel is ook naar de buitenwereld toe. Hè. Je weet waar je aan toe bent. Je weet ongeveer wel wat je kunt verwachten. Er zijn geen grote verrassingen. Het geeft stabiliteit, het geeft rust. Geeft helderheid. Dus het is ook voor mensen een heel fijn gevoel.
Maar in de groep, hè, geeft het rust.
In de groep, ja.
Precies.
Ja.
Dus we hebben het al net over gehad, over coalities. Is het wat ingewikkelder voor die gorilla's? Coalities maken met andere soorten of met andere gorilla groepen of chimpansees. Oké, we houden vast. Hè? Want je hebt zelf gezegd waarom hij de beste leider is. Dat ga je zo meteen uitleggen. Rutte, VVD.
Ja, Rutte is een typische chimpansee. En waarom durf ik dat zo heel snel te roepen en te zeggen? Is dat chimpansees leiders, de alfamannen, zijn vaak hele slimme politici, letterlijk. Ze weten het spel goed te spelen. Ze snappen hoe ze uiteindelijk positie moeten vasthouden. En dat kun je alleen maar doen door het spel heel slim te spelen. En dat betekent dat je soms ook moet imponeren. Soms even flink moet gillen en schreeuwen om je territorium af te bakenen. Dat helder en scherp neer te zetten. Maar boven alles draait het altijd om het politieke handelen. Dus de coalitievorming, ik geef jou wat, ik neem iets terug. Er wordt van Rutte soms ook wel eens gezegd van, het is een beetje draaikont. Hè? Gisteren is iets blauw. En als het vandaag beter is dan het geel is, ja, dan wordt het toch geel. En dat past ook wel bij zo'n chimpansee. Hè? Je kunt vandaag met iemand vechten in je groep. Maar je kunt mooi de handen uitreiken om ervoor te zorgen dat je weer verder met elkaar door één deur heen kunt. En chimpansees zijn ook overigens de meesters in de verzoening. He, ze hebben heel veel rituelen om ervoor te zorgen dat die groep bij elkaar blijft. En volgens mij is dat wel een echte kracht voor Rutte. Dat hij heel slim weet van, weet je, ik kan af en toe ruzie maken, ik kan af en toe in conflict raken. Maar uiteindelijk weet ik ook alweer die relatie terug te brengen en mensen erbij te trekken. En ja, dat is gewoon een hele grote kunst. Dus het is wel echt zo'n alpha chimpansee, man.
Zie jij zijn rituelen die hij doet, zeg maar, om te verzoenen en om de groepje bijeen te houden, zijn die vergelijkbaar ook met de chimpansee alpha mannen?
Met de rituelen? Ja, Rutte is wel iemand die ontzettend rituelen gebruikt. Hij heeft heel erg geritualiseerd gedrag. En daar zit overigens wel een addertje in het gras, want dat zou best wel eens op de lange termijn ooit zijn kop kunnen kosten, in apentermen te spreken. En wat zijn die rituelen? Ja, weet je, een kabinet valt en hij gaat op de fiets naar de koning. Daar kun je van alles van vinden. En heel veel Nederlanders zeggen, ja, maar het is mooi. En hij zegt, ja, dat is lekker, even, dan kan ik even een kop leegmaken. En anderen zeggen van, nou, weet je, het is een soort Nederlandse nuchterheid. Ik denk dan meteen van, goh, je kabinet is gevallen. En jij denkt van, nou, ik sta maar even op de fiets. Ik ga even bij de koning langs. Terwijl de auto waarschijnlijk erachteraan rijdt met de beveiligers, et cetera. Maar het lachen is ook iets wat heel vaak wordt gezegd. Het grapje maken. En daarmee, zeg maar, brengt hij altijd weer even de spanning terug uit de groep. Zelfs op de meest spannende momenten gaat hij iets doen. Waarvan we zeggen, wat is dat? En we hebben daar dat geritualiseerd gedrag, hebben we in de biologie een heel mooie term voor, dat heet oversprongedrag. En wat is oversprongedrag? Er gebeurt iets spannends. En mensen met honden kennen dat bijvoorbeeld wel. Als je tegen een hond foei zegt, dan gaat hij zich vaak likken. En dan moet hij even die spanning kwijt en dan gaat hij iets doen wat niet de zaken doet. Kinderen die iets doen wat niet helemaal door de beugel kan, Die gaan bijvoorbeeld lachen of die gaan opeens heel geïnteresseerd met iets zitten spelen. En dat is gewoon de aandacht even wegtrekken. En hij doet dat in bijna extreme mate. Dat je, als je van afstand kijkt naar zijn gedrag, denk je van wat gebeurt hier? En hij zet er letterlijk heel bewust in om bijvoorbeeld die spanning weg te halen. Om even de aandacht af te leiden. En we noemen dat dan oversprongedrag. En als ik van alle politici is hij daar de meester in. En dat ook wel in te zetten en te gebruiken.
Ja.
En op dit moment werkt dat nog steeds. Want daarmee haalt hij af en toe de spanning uit bepaalde discussies. En weet hij dus ook wel door dingen heen te manoeuvreren. De vraag is altijd, hoe lang zijn dat soort technieken houdbaar? Hoe lang word je door de groep geaccepteerd dat je dit gedrag blijft vertonen?
Ja. En voordat we zeg maar gaan naar degene die jij zeg maar de sterkste of de beste leider vindt, hè, of die het meest duidelijk is. Mm-hmm. Ik denk dat we Baudet niet mogen vergeten ergens. Wat is dat voor een soort?
Nou ja, Baudet is ook zo'n chimpansee of een gorilla. Ik, misschien niet een chimpansee, maar ik zou hem wel een gorilla met een wit puntje noemen. En we hadden net al over de chimpansee met een wit puntje. Dat plakten we op klaver. En dan doen we dat bij Baudet met een gorilla en een wit puntje. En de kern is hetzelfde. Je bent een peuter. Je bent een puber. En door je gedrag kun je soms dingen doen waarvan de rest van de wereld zegt, joh, weet je, dit kan gewoon niet. Maar doordat je nog in zo'n fase van een leven zit waarvan de groep zegt van, goh, we accepteren het omdat je nog die witte haren op je kont hebt, kom je uiteindelijk ermee weg. Wat is dan het verschil tussen die chimpansee met een witte puntje en uiteindelijk die gorilla met een witte puntje? Is dat een chimpansee met een witte puntje leert al heel jong dat je soms ook coalities moet vormen. Leert uiteindelijk ook heel jong dat je uiteindelijk moet samenwerken, dat je dingen voor elkaar moet krijgen. Wat gebeurt er bij een gorilla met een witte puntje? Die leert heel snel, ook als peuter en puber, ik moet uiteindelijk ooit het grote baasje gaan worden. En hij gebruikt zeg maar zijn witte puntje met alles wat hij doet, of er nu zeg maar zijn teksten zijn die hij citeert, of er nu zeg maar zijn gedrag in de media is. Hij gebruikt dat witte puntje en daarmee probeert hij een soort status te krijgen. Maar het is wel heel erg duidelijk, het is niet de persoon die uiteindelijk concessies gaat doen. Het is niet de persoon die uiteindelijk ook wel, nou ja, gaat samenwerken of een coalitie wil gaan vormen.
Nee.
En dat is wel een hele interessante, dat je daar dus wel verschil ziet. Ze hebben allebei een wit puntje. Maar de richting waar ze naartoe groeien is natuurlijk wel een hele andere.
En allebei hadden het even over klaver, geloof ik. De chimpansee met witte punten. En dan, ik vind het wel een mooi vergelijken. En dan nog is het zo dat wij op dit moment zitten te praten vlak voor de verkiezingen in 2021. Dat als je het over 10 jaar terug zou luisteren, dat het best wel eens anders zou kunnen zijn. Omdat ja, wellicht witte puntjes vertrokken zijn, verdwenen zijn. En er toch misschien al een wijze aap uitgekomen is. Of bij Klaver ook een wijze leider. Of dat weten we allemaal niet. Het is een duiding in het moment.
Nou ja, de les die we hebben geleerd is denk ik ooit de belangrijkste die we ooit hebben geleerd was Balkenende. Waarvan iedereen zei op een gegeven moment, ja, een flauw idee wie die kerel is. Hij was relatief onzichtbaar. Het was een beetje stuntel. Harry Potter werd hij genoemd. En iedereen keek er heel bevreemd naar van wie is die man. En wat je zag is dat hij uiteindelijk in die rol begon. Hij kwam er bij toeval terecht. Ja, ja. Niemand had ooit kunnen vermoeden dat hij premier zou worden. Ik weet dat ze in de media op een gegeven moment zelfs mensen zeiden van, het zal toch niet gebeuren dat nu dadelijk ook nog Jan-Peter Balkenende de nieuwe premier kan worden. Het werd zo. Hij bleef ook best een behoorlijke tijd zitten. Ja. Hield het goed vol. En wat je zag is dat hij eigenlijk heel snel wel ontwikkelde. En gewoon een ontzettend skill is. Ja. En vanuit zijn kennis uiteindelijk heel goed en lang in die rol heeft kunnen zitten. Ja, en dan heb je een paar spindokters eromheen. Of in ieder geval één slimme spindokter. Ik hoorde hem ooit zeggen van, goh, zijn kapsel is veranderd. Maar we hebben het ooit zo gedaan dat het niet opviel. Dus elke keer veranderde de kapsel van Jan-Peter Balkenende een klein beetje. Dus uiteindelijk hoef je het ook niet alleen te doen als je maar een slimme spindokter hebt. Die weet uiteindelijk ook wel hoe je dat imago langzaam de goede kant uit kunt gaan brengen.
Okay. Alright, het grote moment is daar. Tromgeroffel, tak. Je hebt het vorige week al aangekondigd. We gaan. Jij zei Wilders, dat is eigenlijk de grote leider. Jij vindt dat een groot voorbeeld van een grote, echte leider.
Ja, ik bedoel, ik kijk er ook naar vanuit het perspectief van hoe zet hij daar als leider. Niet wat zijn standpunten zijn of wat zijn partij vertelt. Maar wat ik gewoon ontzettend geniaal vind, hij is ongetwijfeld over een aantal jaren degene die langzittende is aan de top van een partij. Waarbij die ook heel lang een van de grootste partijen van Nederland leidt. En wat hij ontzettend slim doet, hij weet af en toe net die ene handreiking te maken, maar dan gaat hij toch weer heel snel terug in zijn eigen hok. Waarbij hij dan toch weer, zoals ik net al zei, van als zo'n zilveren gorilla, gaat hij dan toch weer op zijn borst roffelen naar zijn eigen achterban toe. En wat ik ooit een van zijn meest geniale zetten vond, en dat zullen politici vaak anders zien, maar als je vanuit gedragsbiologie ernaar kijkt, is natuurlijk een gedoogkabinet te hebben. En hoe geniaal is het dat je vooraan zit bij het eten van de bananen, je profiteert op alle niveaus mee, maar je hebt uiteindelijk geen verantwoordelijkheid. En op het moment dat er iets voorbij gaat komen waarvan je zegt, nu moet ik in een coalitievorming echt concessies gaan doen die mij niet aanstaan, ja, dan loop je gewoon weg en dan laat je de andere chimps daar met de schillen van de bananen zitten. En daar kun je van alles van vinden. Maar over leiderschap gesproken is dat een meest geniale leiderschap. Het is misschien niet altijd profijtelijk voor een land. Het is zeker ook niet altijd profijtelijk voor de politiek. Maar wat hij dus goed weet te doen, is stabiel in die positie blijven zitten. Nou, en ik noemde net één apensoort die dat heel slim doet. En dat zijn gorilla's. Waar je bij jezelf op de borst slaat. Maar misschien doe ik hem wel een beetje tekort door hem een gorilla te noemen. Omdat hij, een gorilla speelt geen politiek. Een gorilla slaat zichzelf op de borst, maait om zich heen. En laat daarmee weten van jongens, ik ben de grote leider. Maar ik zie wel dat Wilders ook soms hele slimme politieke spelletjes speelt. Ja, ik noem daar net eentje van. En dat zien we altijd gebeuren bij wat we noemen in de apenwereld kingmakers. En kingmakers, dat zijn mannetjes die mede bepalen wie de leider in de toekomst wordt van de groep. En door zijn gedrag, maar ook door zijn rol, heeft Wilders denk ik enorme invloed op de politiek in Nederland. Er wordt heel vaak gezegd, ja, je ziet toch dat partijen als een VVD langzaam naar rechts opschuiven. En je ziet dat zijn standpunten toch langzaam ook in andere partijen voorbij komen. En ja, dat is een ontzettend geniaal politiek spel. En wat ook een kenmerk is van kingmakers bij de chimpansees, dat zijn vaak de mannetjes die nooit de grote leiders worden. Ze zullen nooit de alfaman worden. Ze zullen nooit de premier van een land worden. Maar ze blijven wel vaak heel stabiel, heel hoog aan die top zitten. En dat is wel een profiel wat je ook wel bij Wilders ziet. En Wilders zal nooit de premier van dit land gaan worden. En dat is ook niet zijn belang. Want op het moment als hij dat gaat doen, ja, dan zal hij heel snel ook wel sneuvelen. Hè? Dan worden heel snel die stuurboten eronder uitgezaagd. Ja. Maar wat hij wel altijd zal blijven doen, is wel een hele dominante rol blijven spelen. En dat kan hij ook door de omvang van zijn partij. En dat is het spel wat hij speelt. Hè? Hij weet op landelijk niveau een hele duidelijke rol te spelen. Maar hij zal nooit zijn achterban vergeten. En die achterban heeft hij natuurlijk nodig om ook die macht in Den Haag te hebben. En ja, ik vind dat vanuit leiderschap een geniaal spel. Overigens wel in combinatie met het feit dat je dat dus ook heel lang kunt volhouden. Want wat we zien, dat spel snappen best veel mensen. Dat snappen ook heel veel chimpansees. Maar heel vaak zie je dat ze dan na een half jaar of een jaar of een paar jaar zijn ze weg. En die kingmakers, die blijven dat spel vaak tientallen jaren geniaal spelen. Waardoor ze ook tientallen jaren lekker van de bananen mee blijven eten.
Ja, een dubbelrol heeft hij eigenlijk, gewoon een kingmaker in de zilverrug. Goed, ga jij stemmen?
Nog sterker, ik heb al gestemd. Ik woon in België. En wij stemmen per post.
Oké. Okay. Ja, nou, voor alle mensen die dit horen en besluiten te gaan stemmen, dan wensen wij jullie veel wijsheid in ieder geval. We hopen dat je door de apen het bos ziet. Of anders, hoe zeg je dat? Hoe gaan we dat doen?
Dat is het lastige. Inderdaad, gaan ze door de bomen het bos zien of gaan ze door de apen het bos zien? Of
ja, precies.
De individuele boom. Dat hopen we ook wel. En eigenlijk, ik hoop
verstandige dat keuze.
Gewoon gaan stemmen. Gewoon. En dat klinkt wel heel politiek correct. Maar ja, het is toch ook wel grappig dat je één keer per jaar iets mag doen. Of één keer in de vier jaar iets mag doen.
Ja.
Waarvan je vervolgens misschien wel 4 jaar lang spijt gaat hebben. Ja, dat is toch prachtig?
Ja, kies het goede nachtaapje of kies de zilverrug of kies de onderhandelaar. Wat je ook doet, kies het. En veel sterkte en veel goeds ermee. En volgende week zijn we gewoon weer terug.
Dit was De Mensenrots. Abonneer je nu op deze podcast via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcastplatform en ontvang elke week een nieuwe aflevering vol vergezichten en hersenspinsels.